Welkom bij het nieuwe programma Kunst en Zo, een programma van NH Gooi Radio. Mijn naam is Monique Kropman en ik neem u vandaag mee naar de boeiende theaterwereld van het Rosa Spierhuis in Laren. Mijn gast vandaag is Harry Klooster, een man die alle facetten binnen de showbiz kent. Harry, van harte welkom hier.
Dankjewel.
En natuurlijk willen wij graag even weten wie jij precies bent. Mm-hmm. En natuurlijk kennen wij jou allemaal als de grote man van het castingbureau, Harry Klooster Casting. Maar daar is een heel leven nog aan vooraf gegaan.
Ja, dat en mag je wel zeggen.
Dat willen we natuurlijk ook graag allemaal even weten. Bijvoorbeeld, heeft de showbiz altijd al jouw interesse gehad?
Ja, eigenlijk van jongs af aan. Ik was degene die op de middelbare school het jaarlijks de schoolavond het stuk uit toneelstok uitzocht, de hoofdrol speelde en het nog regisseerde ook. Goh. Dus eigenlijk heeft het vanaf het begin er wel in gezeten.
Niks veranderd is.
Nee, is niks veranderd.
Nee.
Het is alleen maar wat groter geworden.
Nou, dat kan je wel stellen. Het is inderdaad een heel stukje groter geworden. Nou kan ik me voorstellen, jij bent in Zwolle opgegroeid.
Ja.
Bij best wel een gelovig gezin, streng gereformeerd.
Ja, mijn ouders en mijn hele familie trouwens was gereformeerd.
En vonden die dat lachen toen jij zei van ik ga in de showbiz?
Nou, dat heeft wel wat voet in de aarde gehad hoor. Want toen ik na mijn diploma zei van ik wil naar de toneelschool. Oh nee, onder geen enkele voorwaarde. En mijn oma die begon al te gillen van de kleinzoon van Jan van den Berg die straks in cafés staat te zingen en op tafels enzovoort enzovoort. Dus ik moest en zou een keurige opleiding doen. En dat werd in eerste instantie een opleiding aan de kunstnijverheidsschool in Enschede. Nou, mijn broer zei van, jij vindt het toch altijd leuk om je kamer in te richten. Binnenhuis architectuur. Nou, dat heb ik een paar weken gedaan op die school. Maar ik werd helemaal gek van dat popjes tekenen en al die dieptes en dergelijke. Dus het gevolg was, Harry kwam zijn bed niet meer uit. En dat pikte mijn ouders niet. En toen nog een opleiding geprobeerd. De middelbare detail. Thaischool, want ik hield van kleding en ze dachten, een leuke kledingwinkel, herenkledingwinkel, dat is wel wat voor Harry. Nou, dat is precies hetzelfde, ook een paar weken. En toen zei mijn vader van, nu is het genoeg geweest, je gaat maar mee naar de zaak en je komt bij mij werken.
Nou, en jouw vader had wat voor handen?
Een familiebedrijf in kolen en olie.
Oh gosh, dat was echt iets heel anders.
Totaal iets anders.
Ja.
Maar toen kwam er in één keer, halverwege dat jaar dat ik daar zat, werd de Academie voor Podiumvorming opgericht in Den Haag. En toen heb ik gezegd, dan wil ik toelatingsexamen doen. En dat heb ik gedaan. En toen dachten mijn ouders, nou, dat kind heeft geen talent. Nou, oké, hij komt er toch niet doorheen. En dan kiest hij wel voor een degelijke studie. Maar ja, toen werd ik wel aangenomen. En toen vonden ze het ook zo zielig om toen nog nee te zeggen. En dat was het begin van mijn opleiding aan de Academie voor Podiumvorming.
Ja, fantastisch. En dan was het dus meteen gericht op zang, toneel. Eigenlijk alle aspecten ook, hè? Ballet, drama, presentatie.
Ja, je kunt eigenlijk zeggen Academie voor Podiumvorming. Het woord zegt het al. Het gaf onderricht aan alles wat op het podium zich afspeelde. En alhoewel ik al vanaf het meteen de richting zang en kleinkunst uit wilde, heb ik natuurlijk ook een dansopleiding gehad en ook een toneelopleiding.
Dat lijkt me heel spannend, jou.
Dat was heel leuk. In de majo, ja, dat was heel spannend.
Hé, luister, zo'n opleiding, was dat een kostbare aangelegenheid?
Ja, dat was een particuliere opleiding. Dat was best, dat kostte best veel geld.
Ja.
Maar dat was gelukkig voor mijn ouders geen probleem. Ze waren al blij dat ik gelukkig was en dat ik eindelijk iets had wat ik leuk vond.
Ja, bijzonder ook. Kijk, en ik denk ook inderdaad geen goede keuze was geweest als jij in de brandstoffenhandel was gegaan.
Nee, dat was niet goed gegaan.
Nee, dat was niet oké. Okay. Nou, zag ik dat jij fantastische docenten onder andere hebt gehad op deze opleiding.
Ja.
Wie waren dat onder andere?
Ik heb cabaretles gehad van Paul van Vliet en Vert Hugas. Vert Hugas werkte altijd met Paul van Vliet samen in het theater. En van Sonja van Proostij, radio, ook reclameteksten leren. En Bob de Lange, en zo zijn er nog een aantal geweest. Stefan Veldsentaal, in de tijd een hele bekende NCFV-dramateur.
Maar niet de eerste, de beste dus.
Nee.
Hè? Dat is natuurlijk ook bijzonder, hè? Want je moet het wel van de oude rotten in het vak leren.
Zeker weten.
Hè, dat kan natuurlijk niet anders. Goed, je gaat na je opleiding ga je naar de radio.
Ja.
Onder andere het programma Een Nieuw Geluid.
Ja, dat was een programma wat jong talent de kans gaf om ervaring op te doen met het werken voor radio en met orkesten.
Oké. Nou, en dan heb ik begrepen dat toch een hele diepe liefde er was voor het zingen.
Ja, nee,
je wilde
dat was
heel
duidelijk.
Graag zingen. Ja. En, ja. Maar hoe is dat dan toch gegaan?
Nou, ja, kijk, weet je, ik vond het werken voor de radio heel prettig. Omdat ik kon mijn teksten bijhouden. En dat was altijd een beetje mijn grote angst. Dat ik tijdens een optreden mijn tekst kwijt was. En dat is ook een keertje gebeurd tijdens een televisieprogramma. Wat gemaakt werd rond mij. Klein programmaatje. En dat heeft... Dan raakte ik iedere keer op hetzelfde moment de tekst kwijt. En dan paniek en doorgaan, ampex enzovoort. En daar ben ik eigenlijk nooit overheen gegroeid. Dus ik vond radiowerk vond ik fantastisch. Want ik had gewoon mijn lessenaartje met de tekst. En als ik dan, ik heb ook een eigen theaterprogrammaatje gehad. Nou, dan zweette ik peentjes bij aanvang. Maar was ik het eerste nummer door... Dan kreeg ik vertrouwen. En het tweede nummer ging ook goed. En dan het derde nummer. Nou ja, applaus. En je merkte dat iedereen het mooi vond. En dan moest je me bij wijze van spreken aan het eind van het toneel afslepen.
Kijk, en dat is dan nou goed het zingen. Ik heb je platen gehoord, verschillende ervan. Het klonk ook echt heel erg goed.
Ja, met het grote
beetje
metropool.
Als Wim Sonneveld. Ja, hè? Ja, ja. Als ik het liedjes hoor van jou. Ja. Robert Long, die liedjes eigenlijk allemaal. Waarom besloot je dan toch om daar op een gegeven moment echt mee te stoppen?
Een paar keer een forse teleurstelling. Ik zou de bekende René Sleeswijk, man van Corrie Brokker...
Ja.
Die deed het programma in Muzikaal aan Taal. En ik had er een paar keer ingezeten. En toen kwam hij met het voorstel... om nog één keer als afsluiting van zijn carrière... vier jonge mensen uit het vak te leren. Net zoals hij dat Corrie had gedaan. En dat werd Corrie had gedaan. En toen kreeg ik op vrijdagochtend, weet ik nog heel goed, het telefoontje. Harry, we gaan door. Het is goedgekeurd door de AVRO. We bellen je volgende week om een afspraak te maken. Zaterdagochtend, we zitten aan het ontbijt, Fred en ik, mijn man. En wat kregen we te horen? René Sleeswijk overleden. Nou, het programma ging natuurlijk niet door.
Nee.
Snap je? En zo heb ik er een aantal van dat soort dingen gehad. Onder andere ook Gerrit de Braber, de grote Gerrit de Braber, de man van Therese Steinmetz. Ja? Die was ook helemaal lyrisch. En daar ben ik mee gaan praten, werd uitgenodigd. En die wilde voor mij de mannelijke tegenhanger maken van Connie van der Bos. Die was erg enthousiast en we zouden een LP gaan maken. En dat zou bekosteld worden door Kees Manders. Een bekende naam, de broer van Tom. En ja, een paar weken later, daar alweer het telefoontje. Harry, ik moet stoppen helaas, want ik heb de baan aangeboden gekregen als hoofdamusement bij de AVRO. En ik mag geen platen meer maken. Alleen heb ik bedongen nog platen maken met mijn eigen vrouw. Ja. Nou, en dan krijg je op een gegeven moment zoiets van... Ja, maar er zijn al zulke leuke dingen waar ik in geïnteresseerd ben. Is het dan niet voor de camera's, dan is het achter de camera's.
En ik denk dat dat misschien wel een hele belangrijke keuze ook
ik
geweest is.
Ik heb er ook nooit spijt van gehad.
Nee, hoe leuk het ook was. Je kan er met enorm veel trots op terugkijken.
Doe ik ook.
Maar toen kwam dus de kans dat je publicity manager kon gaan worden... en kon gaan werken voor Amerikaanse filmmaatschappijen... als 20th Century Fox, Columbia Pictures, MGM, et cetera. Ja. Kun je ons daar wat over vertellen?
Nou ja, kijk, weet je, heel reëel... je kunt wel 6 radioprogramma's doen, zeker in die jaren... maar daar kon je niet van leven.
Nee.
Dus ik deed er allerlei dingen bij. En ik kwam terecht bij een filmmaatschappij als PR-medewerker. En dat hield dat ik in eerste instantie de Amerikaanse films van die maatschappijen... als die uitkwamen, dan kwamen vaak of de regisseur... of een aantal acteurs naar Nederland. En vanaf het moment dat ze dan hier aankwamen... totdat ze weggingen, vielen ze onder mij. Ik regelde het hele interviewschema, televisieopname, enzovoort, enzovoort. En in die tijd heb ik dus een aantal grote James Bonds hier gehad. Sean Connery, Roger Moore.
Hoe stoer is dat?
Ja, en de laatste die ik hier, daar ben ik even de naam van kwijt. Maar daarnaast ook Bette Midler, Tom Cruise, John Hurt. En ja, dat was toch ook een beetje het werk in de showbiz.
Nou, een beetje. Ik denk dat het fantastisch is.
En dan kreeg je ook te maken met Nederlandse films. En dan kreeg ik te maken met acteurs die ik ook begeleidde bij het geven van interviews. Want ik moest zorgen dat die film onder de aandacht kwam. En dan is de volgende stap dat een jong acteur zoals Frank Schaasma van Schatjes. Die was 17, 18 jaar en toen kwamen zijn ouders. God, Harry, Frank heeft een nieuwe aanbieding gekregen. We weten nergens van. Kun jij het contract regelen? En ook dan is Frank de eerste en daarna volgt Geert de Jong. Noem maar op. Al die namen die volgden. En ja, en dan is de volgende stap dat als jij de zaken doet voor een acteur en je krijgt een producent aan de telefoon en die zegt, ik moet een contract met je regelen. Ik wil Liz Knowing voor die en die rol. En dan zei ik naar de bespreking van, en hoe zit het met de rest van de rollen? Ja, hoezo dan? Nou ja, ik heb natuurlijk meer acteurs die ik aan het werk wil helpen. Nou je het zegt, we komen niet uit die en die rol. Nou, dan kwam ik bliksem snel met een mail met namen. En heel vaak werden die het dan. En als ik dan weer eens belde, dan zeggen ze, oké, we sturen even een courier. Of een telefax, dat had je. Computers had je verder nog niet. En wil je even het script lezen op die en die en die rollen? En dat deed ik dan. En de volgende stap was, Harry, wil jij de filmkasten? En zo ben ik geleidelijk aan overgegaan naar het casten van met name televisieseries, toneelproducties, is een musical, veel commercials. En ik moet je zeggen, dat is eigenlijk het leukste vak wat ik eigenlijk gedaan heb.
Jij was ons aan het vertellen over Harry Klooster Promotions, wat het een enorm succes het werd. En ja. Je had vele mensen ook als personeel daar zitten. Ja. Het werd groter en groter en groter. En dan krijg je op een gegeven moment het feit van een soort ballon. Je gaat een keer te hard blazen en hij knapt. En dat is letterlijk wat er bij jou gebeurde. Het was helemaal niet fijn. Je hebt je hartklachten, krijg je. Je moet naar het ziekenhuis. En dan gebeurt er iets heel bijzonders met jouw partner. Wat gebeurde er toen?
Het was dan natuurlijk ook hartstikke dom. Ik zat net een nieuwe medewerker in te werken. En toen werd ik niet goed. En toen ben ik meteen door een ander personeelslid naar het ziekenhuis gebracht. En toeters, bellen, slangen enzovoort. En het eind van het liedje was hyperventilatie. En wat dacht ik? Oh, zeg, dat gezeur. Gewoon blazen in een plastic zakje, dat komt wel weer goed. En ik ben naar huis gegaan. En even later zat ik alweer driftig te bellen en aan de telefoon en sigaretten en koffie enzovoort enzovoort. Maar een andere medewerker, die had mijn vriend, partner, toen al man, aan de telefoon gehad. En die had het hem verteld. En die was toen hij aan het eind van de middag op de zaak kwam. Hij was hier zo boos op dat ik niet eens de moeite had genomen om hem te bellen. Heel terecht. Toen zei hij er meteen achteraan. Dit kan zo niet langer. Ik heb vandaag mijn ontslag genomen. En ik heb nog een maand aan vakantiedagen. Dus ik begin maandag hier in de zaak.
Wat een lieverde.
En vanaf dat moment hebben we eigenlijk toen hij nog zijn baan had, dan kwam hij aan het eind van de werkdag, dan kwam hij naar de Weteringschans waar we onze zaken hadden. En dan deed zijn jas uit, begon persmappen te maken en andere dingen te doen. Dus we deden het al samen. Maar vanaf dat moment heeft hij de hele, zeg maar, de personele kant en financiële kant overgenomen, zodat ik me echt helemaal kon wijden aan het creatieve gedeelte.
Wat een ongelooflijk goede set was dat ook van hem. Ja. He, dat heeft hij heel, heel goed aangevuld.
Heel goed gedaan.
He, en ik denk dat het ook al die tijd heel fijn is geweest om met jullie samen te werken. Want je bent s'avonds ook samen dan klaar. En
nou,
niet,
ik zei, want als mensen zeiden van, maar ik snap niet hoe dat kan. Je bent de hele dag samen en je doet alles samen. Zeg, ja, letterlijk en figuurlijk, we staan met elkaar op en we gaan met elkaar naar bed.
Heerlijk.
En dat was ook zo.
Je bent ook getrouwd met hem, hè?
Ja. Ik ben toen dat eenmaal kon, zijn we getrouwd. En hij is dus vorig jaar mei overleden. Hij was bij 79. En toen waren we 54 jaar samen.
Ongelooflijk. Ja. Echt ongelooflijk. Moet ook wel een enorme shock voor je zijn geweest.
Nou, nog steeds.
Nog steeds, hè?
Ja.
Ja, ik weet het. Goed, maar uit alle verdrietige dingen komen ook goede dingen tevoorschijn. Jullie beginnen dus inderdaad dan op het moment dat Fred bij jou in de zaak komt, gaan jullie Zwollywood Management oprichten?
Ja, dat is eigenlijk, er was nog een gedeelte Harry Klooster Promotions, maar ja, daar had ik een goede medewerker voor. En toen, vanaf dat moment wat ik je net vertelde over Frank Schaafsma, die de ouders zeiden, wil je dat voor ons doen? Hebben we Zwollywood Management opgericht. Omdat ik uit Zwolle kwam. En Zwollywood Management. Oh, Zwollywood wordt in het vak vaak genoemd. Zwolle, ja, zegt ze, oh, we gaan naar Zwollywood.
Zwollywood.
Ja. En, ja, en de volgende stap was dus inderdaad Harry Klooster Casting.
Ja, geweldig. En daar kent eigenlijk heel Nederland jou van. Harry Klooster Casting is een begrip in Nederland.
Ja, maar weet je, ik denk ook dat dat ook komt door de goede tijden, slechte tijden. En heel veel mensen hebben altijd gedacht, oh, die Klooster die doet alleen maar goede tijden, slechte tijden. Nou, als ik je de lijst laat zien van de andere series en andere soaps, die is gigantisch lang. Maar dat is wat het publiek dan ook
maar
denkt.
Laten we eerlijk zijn, het was in die tijd, goede tijden, slechte tijden, het was eigenlijk de eerste grote Nederlandse soap.
Ja.
En daar kwamen vooral mensen in, de acteurs, actrices, waren mensen die nog niet zo'n grote naam hadden.
Nee, maar dat was eigenlijk ook logisch. Kijk, we kenden het fenomeen soap niet.
Nee.
We moesten dat wiel weer opnieuw uitvinden. En het ging over een groep jongeren die na hun middelbare school hun weg moesten vinden in de maatschappij. En daarbij geholpen werden door hun oude lerares Helen Helmink.
Ja.
He, wat Marloes Fluitsma heeft gespeeld en later Bruni Heinke. Maar dan heb je een karakter van 18, 19 jaar. Wil je dan een acteur? Die hebben geen opleiding gevolgd. Nee. Dan moet je gebruik maken van jonge kinderen die al een aantal jaren op een jeugdtheaterschool hebben gezeten. Maar ook mensen die nog nooit iets hadden gedaan. En het belangrijkste was dan voor ons van, ze moeten niet gaan spelen, want dat ga je zien. Ze moeten zichzelf zijn. Ja. En als ze zichzelf zijn en dan het karakter van de rol, en dat schuift als een carbon copy over elkaar, en ze klappen niet dicht voor de camera, dat was onze start. En daar hebben we heel veel geluk mee gehad. En natuurlijk ook af en toe wel eens een foutje. Maar dan is het ook zo, ja, zo'n soap, er gebeurt van alles, dus iemand kan er ook weer uitgeschreven worden.
Kijk, ik denk dan even terug aan de eerste afleveringen met een Reinoud Oerlemans, ja, en Anthony Kamerling, die gewoon wereldsterren werden daarna.
Ja.
Reinoud Oerlemans is trouwens wel heel bijzonder, want goede tijden. Iedereen lachte er destijds om. Geen schijn van kans hiermee in Nederland. 35 jaar draait deze soap.
Ja, en weet je wat het punt is? Na 35 jaar zit het nog steeds op zo'n 1 miljoen kijkers per dag.
Ja.
En in het begin kon ik echt geen goede opgeleide acteurs, echt gerenommeerde acteurs krijgen. Want die zeggen, oh, dat wil ik niet in. Ik ga nog liever in de WW lopen.
Ja, ja, ja,
maar
ja,
zoals zo vaak is, als er één schaap over de dam is, komen er meer. Dus de een na de ander, die zat dan zonder werk. En ik zeg, probeer het nou eens een seizoen. En die zeiden, nou, dan doe ik het nog liever dit als in de WW zitten. En volgde er één. En dan kon ik later tegen bij een nieuwe rol zeggen tegen een andere grote acteur. En die zei, nee, ik zeg, pa, hoor eens, je loopt een beetje achter. Want die zit erin en die zit erin. En zo is dat geleidelijk aan, is dat helemaal weggewerkt.
Ja,
en nu is het al jaren zo dat heel veel acteurs vinden het eigenlijk een must op een rol in goede tijden op hun cv.
De GTST.
Ja, ja.
Nou, dan weet ik van Reinoud Oerlemans, dat vond ik zelf wel erg leuk. En 19 oktober vierde ze dus 35 jaar.
Ja.
En daar kwam na 35 jaar Arnie terug.
Ja.
Hoe leuk was dat? En dan zie je dat als een hele grote multimiljonair komt hij dan nog een keertje in de serie voorbij lopen. Hoe ongelooflijk leuk,
ja,
is dat?
Ja, en dan samen met Jette van der Meij, die zijn moeder speelde.
Ja, en die ook 35 jaar het heeft volgehouden.
En die nu met pensioen gaat.
Ja, ja, fantastisch. Nou, dat was toch wel echt heel, heel erg leuk allemaal. Nou, ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat jij de hofleverancier van Joop van den Ende was.
Ja, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ik moet je zeggen, ik ben nog altijd blij dat Joop mij al die kans heeft gegeven en altijd achter me is blijven staan. Hij heeft op een gegeven moment heeft hij zelfs ons bureau willen overnemen. Maar mijn Fred zag dat niet zo zitten. Die wilde zelfstandig blijven.
Ja.
En het idiote was, ik kreeg hartproblemen. En ik lig in het ziekenhuis en ik moest gedotterd worden. En toen moest ik plotseling wachten, want er kwam een spoedgeval voor. En dat bleek achteraf Joop van den Ende.
Ja, dat weet ik nog.
Fantastische man. En ik heb er met alle plezier voor gewerkt. Ik ben nog altijd dankbaar dat hij mij al die kans heeft gegeven.
Zeker. Nou, naast de GTST deed je natuurlijk nog heel veel meer programma's. Ik denk dan even aan Vrouwenvleugel, Westenwind, Huis Anubis, Het Zonnetje in Huis, waar we onlangs Kobi Timp weer in het programma hebben. Kobi Timp was bewoonster van het Roosterspier, is onlangs overleden.
Ja, Kobi Timp.
En voor wie het niet meer weet, dat was mevrouw De Vries.
Grietje. Iedereen kent er in Nederland als Grietje. Ja, het leuke was, ik heb Kobi 40 jaar gekend. Ze kwam bij mij als een kleuterlerares die het leuk vond om te acteren. En ze heeft een rol gehad in Goede Tijden. En daarna is het eigenlijk allemaal doorgegaan. En ik vind het echt een... Eigenlijk zou ik willen zeggen onderschatte actrice. Want die vrouw kon zo mooi... Zo mooi, rustig, zo echt.
Lieverd.
Die speelde niet, die was
lieverd. Ik ga heel even over naar wat anders, want we hebben nog maar heel kort tijd. Ik wil natuurlijk, ben je in het Roosterspier nu eigenlijk de grote theaterman. Je regelt alle producties daar, zowel muzikaal als op toneel. Ja. We hebben de meest fantastische voorstellingen allemaal daar, dankzij jou. Dat is natuurlijk wel, je werkt ook nog, ik kan er gewoon even een paar noemen. Toch even heel snel, doe ik toch nog eventjes. Je hebt de Tour de Chance met onder andere een Laura Fichy, Lenny Koer, Philippe Elan. Noem maar even wat grote namen. We hebben aanstaande zondag, de 19e, hebben we Diederik's Duel.
Ja, en dat
een aanrader, hè?
Oh, dat is een muziekvirtuoos. Die jongen, het is zo'n leukert. Die speelt 10 instrumenten, maar daarnaast zingt hij. En het is een jonge hond. Ik raad iedereen aan om te komen.
En dan heb ik er nog eentje lopen met George van der Pannen.
Ja.
Ik weet dat jij hem vanaf het begin van zijn carrière enorm gesteund hebt.
Klopt.
George heeft het uiteindelijk nu voor elkaar dat hij de hoofdrol speelt in de musical Jacques Brel.
Ja.
Hoe fantastisch. Binnenkort gaat hij een première in Leiden.
Volgens mij op de 19e.
Als jij Diederik hebben. Ja.
Kijk, en George, eigenlijk kun je wel zeggen, George, vanaf het allereerste moment was ik helemaal begeisterd door hem. En we zijn dikke vrienden. Ik zit ook in het team rond George met keuzes die er gemaakt moeten worden. En vanaf het allereerste moment hebben we gezegd, je bent gewoon Jacques Brel.
Ja.
En als die jongen op het podium staat, iedere vezel en iedere spier...
Hij is Jacques Brel. Hij is gewoon Jacques Brel, dat kan niet anders. Harry, ik wil je enorm bedanken dat je hier bent geweest. Mijn eerste show, mijn première. Dus ik ben heel blij dat jij er bent.
Ik heb het met heel veel plezier gedaan.
Dankjewel. Goed, dan zijn we aan het einde van de uitzending gekomen van Kunst en Zo bij Radio NH Gooi. Als u het gemist heeft, kunt u het nog een keertje naluisteren op nhgooi.nl gemist. Hierna komt het medisch programma Spreekuur. En dat is van 9:30 tot 10:00 met Angelique Verbeek.